Amsterdam.
Struikrovers, landlopers, vagebonden. Als ik aan dat soort termen denk, dan plant ik met mijn gedachten al snel in de werelden van de romans van Tonke Dracht of Thea Beckman. Een wereld waarin de roversbenden je liggen op te wachten en waarin er buiten de beschermende stadspoorten eigenlijk achter elke boom wel gevaar kan schuilen en een overval kan beginnen. Ja, de middeleeuwen. Tijd van loesjefiguren overal en afschuwelijke lijfstraffen. Maar wie zijn die scharrelaars eigenlijk? Die diefstallen plegen? En wat kunnen we van ze leren? Is de vraag die vandaag centraal staat. En als ik iets weet over de middeleeuwen, dan is het eigenlijk wel dat mijn vooroordelen daarover nooit kloppen. Goedemorgen. Zalig Pasen. Hi. Goed dat u luistert naar Radio Swammerdam. Mijn naam is Sam Simons en mijn gast vandaag is Janna Koolmans. Hi.
Hallo.
Hi. Goedemorgen. Janna is universitair docent aan de Universiteit Utrecht. Historicus en dan precies te zijn medivist.
Klopt.
Ja, dat is een mooi woord. Ja. En afgelopen jaar won ze met haar boek Dievenland de Libris Geschiedenisprijs voor het beste geschiedenisboek. En ze werd zelfs genomineerd voor de Boekenbon Literatuurprijs. Vandaag ga ik het hebben over haar onderzoek naar middeleeuwse criminaliteit en het historische handwerk. Ook bij mij aan tafel zit Momo Schaap.
Goedemorgen Sam.
Hi, goedemorgen. Is er wel eens van jou wat gestolen? En hoe voelde dat?
Ja, ik ben op mijn 16e keer beroofd van mijn pet in het Vondelpark. Dat was heel onprettig.
Ja. Zat hij op je hoofd?
Hij werd eerst voor de grap afgepakt door mensen die ik half kende. En toen waren ze hem toch gepeerd. En ik durfde niet tegen mijn ouders te zeggen.
Oh jee?
Omdat ik dan bang was dat ik niet meer buiten mocht komen.
Oh. En wat was dat dan? Was dat dan een groot gemis wat je dan hebt?
Als
je dan
die pet?
Ja?
Ik weet niet meer precies wat die pet was. Maar het was wel een bijzonder item. Mijn moeder had hem meegenomen uit China.
Ja. Dat voel je nog steekt eigenlijk wel.
Ja,
het is heel fascinerend. Maar dus vanochtend toen ik hier naartoe kwam, kwam ik buiten. En zag ik mijn fiets niet staan voor de deur. Ik ben bang dat die dus gestolen is. En toen merkte ik meteen wat een ontzettend naar gevoel je dat geeft.
Ja.
En ook hoe je dan zo ineens wordt hele basale gevoelens wordt teruggevalt of zo. Dat je denkt, oh nee, wat moet ik nu doen?
Ja.
Hoe ga ik nu naar de studio komen op tijd?
En, ja, precies.
Ik moet mijn racefiets van zolder halen. Eigenlijk zijn dat een beetje de vragen die je... Dus de mensen die bestolen worden, dat is waar je eigenlijk naar op zoek bent gegaan.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat als historicus eigenlijk niks zo leuk is als een bron ontsluiten die nog nooit iemand ontsloten heeft.
Dat is zo. Al moet ik wel zeker bij... Eigenlijk heeft iedereen wel een keer al... Het gebeurde bijna nooit dat nog nooit iemand ernaar gekeken heeft. Zeker voor die hele oude bronnen. Maar het is inderdaad heel leuk om te merken van er is hier iets waar een verhaal in zit dat nog niet echt verteld is. En dat is inderdaad ontzettend leuk. En ik heb eigenlijk twee belangrijke bronnen. Of hoe zeg je dat? Ja, manuscripten of boeken.
Mm-hmm.
En grappig genoeg komen die uit de IJsselstreek. Dat is misschien ook zo. Ja, ik denk dat we hebben het toch vaak over Holland. Maar juist ook in het oosten van het land. Is, zeker in de middeleeuwen zijn echt wel een bijzondere tijd. En waar ook heel erg veel van overgebleven is.
Mm-hmm.
En dat ligt allemaal keurig opgeborgen in lokale stadsarchieven.
Ja.
Die zijn voor iedereen toegankelijk. Dus iedereen kan gewoon zelf middeleeuwse boeken gaan aanvragen. Wow. En proberen te lezen.
Van het archief van? Waar hebben we het dan over?
Bijvoorbeeld in Kampen. Heb ik veel gevonden. En in Deventer.
Oh ja.
Maar al die steden, Arnhem, Zwolle, Nijmegen, verder naar Groningen. Allemaal hebben ze een stadsarchief waar je dingen kan vinden. Dus dat is eigenlijk... dat is ook inderdaad ontzettend leuk.
Ja.
Om dat te doen. Het is ook best wel een langduriger proces. Het is niet dat je gelijk zo gelijk weet van oké, dit is iets nieuws en hier zit een boek in. Of,
ja, dat is ook ja. Het voorstel. Dat je dus hoe begint dat eigenlijk? Hoe kom je zoiets überhaupt op het spoor? Hoe weet je dat dat daar ligt in dat archief? Dus we hebben het over hele grote dikke boeken.
Ja, het is eigenlijk die in Nederland of in de lage landen krijgen. Heb je lokale heren en graven en vorsten noemen ze die vaak, hertogen. En je hebt allemaal stadjes. En die stadjes krijgen sinds de 13e eeuw krijgen ze vaak in ruil voor geld. Krijgen ze het recht om eigen regels te maken. En eigen wetten, eigen rechtbank. En daar zijn ze erg blij mee en erg trots op. En een van de dingen die ze doen is gaan alles keurig bijhouden. Dus alles, echt elke baksteen die ze aan de stadsmuur uitgeven, die staat geadministreerd. En zeker ook rechtspraak, hè, dat je mag bepalen wat de regels zijn. Dat vinden ze heel belangrijk. Dus dat gaan ze opschrijven. En ja. dat kan je dus gewoon terugvinden.
Ja. Ja. Want dat is dus een... het boek van de verloren zoons heet dat, toch?
Ja, dus een van de dingen die ik het leukste vind om te lezen, omdat er soort van niet alleen dus die heren die de baas zijn, maar ook andere mensen voorkomen, is rechtspraak. Want zeker mensen die... En dat geldt eigenlijk voor nog eeuwen. Hè? Dus als je... een beetje in de onderste helft van de samenleving zit... Mm-hmm. Dan is er eigenlijk heel weinig van je opgeschreven. Misschien ben je een keer, als je geboren bent of als je getrouwd bent, dan kom je als een naam in een lijst. Maar dat is voor de middeleeuwen heb je dat zelfs nog niet. Ja. Dus dat betekent dat om iets te weten te komen van mensen die het niet zo makkelijk hebben of die gewoon hun leven proberen te leven, dan krijg je. Ze komen eigenlijk alleen op de radar als ze iets fout doen.
Ja.
En namelijk als ze dus of veroordeeld worden voor iets of op een of andere manier in aanraking komen met justitie. Ja, zoals ze dat zouden zeggen.
Dus als ze iets fout doen en gesnapt worden.
Ja, precies. Ja. Want er zijn natuurlijk ook, en dat noemen ze het dark number in misdaadstatistiek. Je weet nooit precies hoeveel van de totaal aantal misdaden in administratie terechtkomt. Dat is misschien ook dat een van de redenen waarom vrouwen niet zoveel worden gepakt. Misschien zijn vrouwen gewoon, plegen ze veel minder misdaden of is inderdaad, worden ze minder veroordeeld.
Komen ze niet terug. Leuk.
En kon iedereen aanspraak maken op die rechtspraak?
Nou, het is, dat is zeker voor die onderkant of die ravelrand heel interessant. Een van de rechten als burger, dus als je echt een burgerschap hebt in zo'n stad, is dat je door je eigen rechtbank veroordeeld wordt. Maar lang niet iedereen heeft dat soort burgerrechten. Sterker nog, er zijn heel veel mensen die deels noodgedwongen niet eens zo heel lang op een plek leven. Omdat er geen werk is of omdat ze op een of andere manier... trekken ze rond. Niet zozeer als zwervers, dat ze echt nooit een huis hebben. Maar ze doen ergens oogstwerk, ze doen ergens graafwerk. Ze wonen een jaar met huisgenoten ergens. Dus voor die groep heb je dus niet... Zijn die rechtbanken ook wat minder vriendelijk. En terwijl ze hun eigen burgers eigenlijk behoorlijk goed kunnen beschermen. Zeker ook rijke kooplieden worden tegen andere opdringerige zeg maar, vertegenwoordigers van de graaf of van andere steden. Daar werkt de rechtspraak eigenlijk juist inderdaad.
Ja, en misschien nog voor een soort van middenklasse, kan ik me voorstellen.
Ja,
mensen
precies.
Die dan...
Ja.
Bij een gilde zitten en een bakkerzaak hebben. Of,
dat is inderdaad ook heel erg deel van wat we weten van die Nederlandse middeleeuwen. En dat gaat natuurlijk in de Gouden Eeuw. Wordt dat nog de burgers. En die zijn er ook veel. En die organiseren zich ook behoorlijk goed.
Ja.
En die wonen in die steden. En die hebben ook hun eigen verenigingen, clubjes.
Ja.
En als het met hun ook bijvoorbeeld wat minder voor de wind gaat, zullen die ook hulp kunnen krijgen van andere bakkers. Of als ze met een soort pensioen regelen. Dus dat soort dingen bestaan allemaal al wel. Dus wat dat betreft is ook inderdaad het niet allemaal zo vreselijk in die tijd.
Maar dus voor een heel groot deel niet.
Ja.
En dan komen die mensen die komen dus in aanraking. Ze hebben dan gewoon even bij de markt iets gegrapt. Even zo. Of een visje meegesnikt.
Maar daarvoor we denken vaak die middeleeuwers, die hebben echt super vrede rechtspraak. En als je een appel jat, dan gaat je hand er al af.
Ja.
Dat is niet zo, maar ik kwam er dus achter, dus door die, die boeken met al die veroordelingen, dat je, vond ik af en toe hele lange lijsten met bekentenissen van dieven, die dus vaak best wel veel hadden gestolen. En ook af en toe wat mensen die, ja, een paar dingen. En dan zie je dus wel iets bijzonders, namelijk dat die wel voor onze begrippen heel streng worden bestraft. Dus dat bevestigt eigenlijk niet zozeer handen eraf, maar wel verbanningen. En soms bij een aantal diefstallen al een doodstraf. Ja. En dat is gek, weet je. Want ja, deze mensen zijn niet achterlijk. Maar waarom moet dat nou? Ja. Ik denk waarom dat nou gebeurt is ook omdat zij dus een hele andere verhouding met spullen hebben. Mm-hmm. Dus jij was inderdaad... Je voelde je, denk ik, best wel even kwetsbaar toen je fiets werd gestolen. Ook omdat je hier in de studio moest zijn. Dus dat bracht ook gewoon hele praktische problemen met zich mee. Maar het is toch van jou. En soms, en zeker als je langer fiets hebt gehad, je kan aan iets gehecht raken. Mm-hmm. Dus dat is een beetje in het klein. Maar als je dat nou...
Maar ik ga niet meteen...
Nee. Nee, want ik denk ook, ik hoop dat het lukt. En een fiets is best duur, maar je kan ook voor niet zo superveel geld. Het is wel te vervangen.
Ja.
Terwijl, denk als je bedenkt, zeker iets als een fiets. Stel dat je dat helemaal met de hand moet maken. Dus daar zit zowel de arbeid als de materialen. Mm-hmm. Zijn zo ontzettend veel duurder voor de massaproductie, zeg maar. Dus in de middeleeuwen. Dat daar een enorm verschil in zit. Er zit een verschil in een soort van emotie en hoe je tegenover... Bijvoorbeeld ook kleding is denk ik een heel goed voorbeeld. We weten nu totaal niet waar... we weten dat kleding op een heel andere plek in de wereld wordt gemaakt. Voor heel weinig geld. En dat het daarom ook voor ons heel goedkoop is. En we heel makkelijk weer iets nieuws kunnen kopen. Ja. Nou, in de middeleeuwen denk ik dat als je het omrekent... dat de goedkoopste winterjas kost ongeveer 1000 euro. En een tafelkleed kost 500 euro. Mm. Of een laken voor op je bed. Dus dat maakt dat het heel moeilijk is om te vervangen. Dat je moet dan, stel daar dat jij 2 maanden moet werken om weer een nieuwe fiets. Dat is echt heel vervelend.
Ja.
Want vooral als je 2 maanden lang niet naar je werk kan met de fiets.
Ja.
Dus snap je, dus dan worden de problemen zoveel groter. En ik denk dat maakt mensen kwetsbaar. Je moet ook bedenken, heel veel mensen hebben heel weinig. Ze hebben daarnaast geen bankrekening. Dus alles wat ze bezitten, hebben ze om zich heen, hebben ze aan. En dat maakt dat die kwetsbaarheid, maar ook dus het taboe op diefstal. Want eigenlijk, ik heb wel heel veel dieven verzameld, maar ik vond eigenlijk, er zijn er. Het is ook echt wel heel. Het komt eigenlijk relatief heel weinig voor, krijg ik het idee. Mm-hmm. Dat zo anders is. En dat ze dus zo streng zijn.
Ja. En in zo'n. Wat wordt er dan eigenlijk. Dus je vertelt dus mensen die worden dan gesnapt en die gaan een hele lange lijsten noemen met spullen die ze allemaal gejat hebben. Ik vind het al fascinerend dat je, want in het boek dat zijn echt misschien wel 50 verschillende dingen en dat heb ik twee jaar geleden heb ik een keer een koek van hem en het wordt allemaal nog als er het allemaal bijgehouden is.
Mm-hmm.
Dus het feit dat mensen het dus allemaal weten, dus hoe, ik probeer me ook even zo fascineren, hoe zou zo'n verhoring dan gegaan zijn.
Ja.
Is dat
heb ik me ook. Ja, misschien nog inderdaad een stapje terug. Want we hadden het net van hoe heb ik dat nou gevonden? Ja. Want ik kwam dus inderdaad. Ik was eigenlijk op zoek in die stadsarchieven. Dus ik ben ik heb geschiedenis gestudeerd, toen ben ik gaan promoveren. En toen ben ik. En dat onderzoek dat ging over hygiëne. En over hoe vies ze nou waren en wat ze deden aan gezondheidszorg. Dus daarom was ik al die registers. En toen zag ik af en toe inderdaad zo'n die bekentenissen. Toen dacht ik, dat is grappig of apart. En ik was dus al gefascineerd. Maar ik wist ook inderdaad niet gelijk zo van, dit is een totaal nieuw onderwerp. En dit is helemaal waar ik heen ga en maak ik uiteindelijk een boek. Maar ik ben ze toen wel een beetje gaan verzamelen inderdaad. Langzaam. Dus zelf de lijsten weer in eigen... Ik was heel trots op mijn Excel-bestand. Ja. met middeleeuwse diefstallen. Maar toen kwam inderdaad... Toen ging ik er zoveel verzamelen. Toen kwam inderdaad die vraag van... Oké, hoe kan dat nou? Hoe kan je nou als persoon 40 diefstallen, maar echt inderdaad, ik heb 5 munten uit de buidel in Groningen tijdens een processie gestolen. Ja. En dat, of een bruin paard in Groenlo, wat ik in Zwolle heb verkocht voor 4 gulden. Zeg maar dat soort details stonden erin. En die details fascineren me, omdat het, je krijgt een soort van, zeg maar als je bijvoorbeeld een veroordeling voor vechten of zo, dan heb je een verhaal van 2 mensen die vechten. Maar als je diefstal hebt, dan krijg je een soort van het decor erbij, omdat je die spullen hebt. En dat vond ik geweldig fascinerend. Maar waarom hebben die mensen dat opgeschreven? Ik denk deels, er zitten heel veel kanten aan. Ten eerste, ze zijn misschien gemarteld. Dus het zou kunnen dat er dat ze dingen hebben gezegd die misschien niet helemaal kloppen.
Ja, dat vroeg me inderdaad ook af. Ja. Zou dat inderdaad, dan zeg ik, oh ja, nee, dat die geldbuidel 2 jaar terug in die processie, dat was ik inderdaad
ook.
Maar dan zou er toch, want waar komen die details dan vandaan? Dus dan zou er toch, en daar heb ik ook wel een soort van een glimp van teruggevonden, een soort politiewerk. Dus mensen die hebben navraag gedaan of er is een rond, ja, er is gepraat. En jammer genoeg voor mij, als zeg maar detective 500 jaar later, is er van die getuigenverslagen of die voor is niks bewaard. Dat is allemaal informeel. Dus ik heb alleen die lijst. Dus en dat is ook het leuke.
Is het ook echt alleen een lijst? Of is het ook echt een?
Het is echt een lijst in een boek. That's it.
Ja.
Heel droge op. Het is een opsomming inderdaad. Ja. Van ook dit en dit en dit.
Ja.
En dus, maar deels zit er denk ik wel. Zijn mensen dus. Hè, er is iemand gearresteerd. Het zijn kleine gemeenschappen. Dus het moet enorm. Tot de verbeelding hebben gesproken. Van nou ja, die zit nu in de gevangenis. De gevangenis is ook niet als straf. Mensen worden in de gevangenis gedaan zodat ze niet hun straf ontvluchten. Dus die wachten dan daar. En dan moet er informatie verzameld zijn. En heel af en toe heb ik een brief gevonden, dus naar een ander stadsbestuur. Van hoi, wij hebben hier iemand gearresteerd. We hebben gehoord of dan zeggen ze ook, hij is berucht. Dat hij een betrokken is bij bijvoorbeeld een moord op de Veluwe. En dan, en jammer genoeg is dat maar 1 brief. Dus ik weet niet of die mensen dan hebben gezegd, ja, nee, dit is hem inderdaad. En dan is het geen burger van een andere stad. Dus dan is het, nou, doe er maar mee wat je goed dunkt.
Ja.
Maar dus politiewerk zit erachter. Aan de andere kant, wij doen zoveel met computers en dingen. Ik denk wel, middeleeuwse mensen hebben denk ik veel beter geheugen dan
wij. Ongeletterdheid.
Die hebben een andere manier van dingen onthouden. Mm. En omdat ze wisten heel goed dat een diefstal in potentie tot een enorme straf of een enorme repercussie. Dus daar zullen ze ook niet zo lichtzinnig mee om zijn gegaan. De meeste. Maar ja, als je zoveel steelt, dan is dat ook weer gek. Dus nee, dus dit is het soort van speelveld wat ik had, ook als onderzoeker. Nu zijn het er in totaal, kijk, die lange lijsten, dat zijn er bijna 160. Dus het is niet zo dat er 1 persoon als een soort zondebok, zeg maar, alles van een hele gemeenschap op zich krijgt gestapeld. Daarvoor is het te veel. Dus ik denk eerder, er zit wel iets van een, er zit onderzoek en een soort politiewerk achter. En dat zag ik ook, omdat de details worden, komen meer details als de diefstallen dichter bij de plaats waar ze berecht zijn gepleegd. Dus dan is het inderdaad zo. Als ze ver weg zijn, dan is het vaak, ja, ergens in Antwerpen heb ik ook iets gepakt.
En hoe gaat dan zo'n lijst tot dan toch? Je moet tot de verbeelding spreken.
Ja, misschien moeten we er gewoon een aantal pakken. Even kijken, een lijst die ik heel mooi of heel leuk vind. En die ook iets meer details geeft. Dus de meeste dieven opereren in ieder geval grotendeels alleen, worden alleen veroordeeld. En er zijn een aantal meer bendes of rovers. Maar eigenlijk zijn dat de uitzonderingen. Mm-hmm. De meeste zie je ook aan die lijst dat ze ook, ze gaan naar verschillende plekken toe. En ze doen soms ook werk. En dat zie je omdat ze dan bijvoorbeeld van huisgenoten stelen of van werknemers. Of werkgevers vooral. stelen. Maar er is 1 stelend gezin. Die opereert als gezin. Dus vader, moeder en dochter Gertje. vader Reinier en zijn vrouw Jenneke. En die vertellen dat ze onder andere aan het begin zegt: we hebben geleerd van een vriend, Jelis Hauer heet hij, hoe wij slootjes van deuren en van kistjes open kunnen maken. En dat hebben we verder aan niemand anders geleerd, maar we hebben dat wel zelf gebruikt. En dan vertellen ze onder andere dat ze in Deventer inderdaad het huis van iemand, dus dan noemen ze echt de naam, daar hebben ze bijvoorbeeld een kantoor, noemen ze dat. Dus dat is een soort schrijftafeltje gestolen. En want daar zitten dan brieven in en munten. En die brieven leggen ze terug, want ze zijn dus bang. Ja, dat is alleen maar belastend. Wat heb je nou aan een brief? Behalve dat je, als je gepakt wordt, dan gelijk erbij bent. Maar die munten houden ze. Bekennen ook dat ze een aantal kledingstukken hebben gestolen. Maar ze zijn dan bijvoorbeeld ook zo bezorgd dat mensen die kleding herkennen. En mensen maken kleren zelf. Die zullen onmiddellijk hun eigen overjas hebben herkend. Ja. Dus wat doet Jenneke? Die haalt één kledingstuk, haalt ze helemaal uit elkaar tot het alleen maar draad is. En dan verkoopt ze het draad. Ja. En een ander kledingstuk, dan gaat ze van Deventer helemaal naar Amsterdam om het hier te verkopen. Dat doen heel veel dieven. Die stelen ergens en dan ga je ergens anders heen.
Ja.
En die beschrijven bijvoorbeeld ook dat ze vaak 's avonds, als het net donker is, gaan ze samen op straat zwerven in Deventer. En er staan dus kennelijk bijvoorbeeld bij tavernes staat de pot of de grote ton met haring staat buiten. Denk ook om de haring beter te houden. Ja. En dat is natuurlijk heel zwaar. Je krijgt niet een ton mee. Maar dan hebben ze een klein bakje en dan scheppen ze wat over. En ze stelen bijvoorbeeld ook lege flesjes en kelken. Dan zie je dus dat ook al iets waard is. Ook al zit er niet eens iets in. Dus ja, dat is al van waarde genoeg. En dat kan je ook alweer kwijtraken. En dochter Gertje moet onder andere naar de molen om een muntstuk te wisselen. Dus dan zie je ook weer iets over. Dan kom ik als het ware als onderzoeker kom ik binnen bij de molenaar. Kennelijk, de molenaar heeft geld, hè? Want die moet die maalt voor iedereen het graan, hè, tot bloem. Daar betalen mensen voor. Ja. Dus daar kan je wel wat geld wisselen. De molenaar staat zelf ook vaak bekend dus als een beetje een oplichter. En er zijn ook best wel molenaars betrokken bij allemaal een beetje schimmige zaken.
Zijn ook een soort bankier eigenlijk.
Ja, die zijn ook een soort. Ja. En daar is van alles. Maar Gertje moet een munt wisselen en dan moet ze stiekem wat garen. Dus weer grondstof voor kleren maken, pakken. En dat lukt. Nu worden deze twee ouders ter dood veroordeeld. En dochter Gertje kan ik niet vinden wat er. Die krijgt geen straf of daar staat niet opgeschreven. Dus ze is op verbanden. Nou ja, haar leven moet er niet heel veel makkelijker op zijn geworden hierna. Maar dat is een voorbeeld inderdaad van zo'n lijst. Maar zodat je via de lijst soort van in die wereld kan. En misschien nog een ander voorbeeld die ik ook heel leuk vind is ene Willem Brands. Want Willem Brands steelt heel veel bijen, zeg ik. Bijen. Oh. Of er staat ime. Zeg maar, dat is het oud-Nederlands woord voor bijen. Dus van imker. Dus het zit nog daarin. Er staat, hij heeft een ime gekapt. Dacht ik, wat is dat nou? Een ime gekapt. Sowieso dat oud-Nederlands vind ik echt geweldig leuk. Zeg ik, ja, waarom? Dus dat kan eigenlijk een aantal dingen zijn. Ja, wat heb je aan een bij? Nou ja, best wel veel. Want een bij maakt honing en was. Dus ja, misschien dat hij met honing er vandoor ging. Of de was, en dat is voor kaarsen. Dus dat is zeker in de middeleeuwen. Je kan kaarsen maken van vet, maar de mooiste kaarsen zijn van bijenwas. Die stinken ook het minst. Dus Willem zegt dat hij Ima heeft gekapt. Maar hij vertelt dan ook van wie die waren en waar die staan. En zo kwam ik er dus achter. Dus dat bijvoorbeeld een melkmeisje in Deventer heeft dan net buiten op de dijk. Deventer ligt zo mooi aan de IJssel. Heeft ze dus één bijenkorf staan. Dus dat vond ik ook een heel mooi gegeven. Dus dat mensen die iets voor hebben, die hebben dan een eigen mini voorraad suiker. Want suiker is er nog. Er zijn eigenlijk heel weinig bronnen van suiker. Dus dat is een soort lekkernij. Dus zo kom je kom je zo die leefwereld in. En dat vond ik echt ontzettend leuk.
En zijn nou al je bronnen, hebben die allemaal de vorm van zo'n lijst met dan meer of minder commentaar? Of zijn er ook echt andersoortige bronnen die je gebruikt?
Die lijsten zijn heel bijzonder, omdat die heb ik alleen in de IJsselstreek gevonden. Dus ik wilde voor dat boek ook weten van oké, hoe zit het dan in de rest van Nederland? En dus ik ben ook op zoek gegaan in Brabant. En daar zijn... Daar ziet het er wat anders uit. Daar heb je de zogenaamde rekening van de schout. De schout is een soort van de politiecommissaris, eigenlijk voor een deel van Brabant, in dienst van de hertog. En die int alle boetes. En als je bij een groot vergrijp worden zeker vreemdelingen of mensen die al niet zo goed bekend zijn, worden ter dood veroordeeld. Maar bij één of twee diefstallen kom je er vaak vanaf met een hoge boete. En die zijn allemaal netjes opgeschreven. En dat is, het is heel aardig, want die boetes zijn vaak enorm. Dus de vraag is, mensen die al niet zoveel hebben, hoe die ooit die boete hebben moeten kunnen betalen. En daar vind ik overigens af en toe iets over terug. Want als mensen veel vrienden hebben, dan gaan die vrienden doen soms soort crowdfundingsacties. Om maar te zorgen, dus in, om die politie... Ja, wij zouden nu zeggen om hem af te kopen. Maar goed, om de boete te kunnen betalen. En daar zie je inderdaad dat... Wel hetzelfde soort vergrijpen. Dus kleine dingen. Allemaal dagelijkse voorwerpen. Daar kunnen we misschien nog over hebben. Wat voor soort dingen er allemaal gestolen worden. Maar gewoon kleine, zeg één of twee zinnen. Van ik denk, het meest gepante voorbeeld vond ik dat iemand wordt verdacht. Ah ja, want dat zie je mooi ook in die schout, die politie. Die ruikt, als die geld ruikt, dan zijn ze heel fanatiek, zeg maar. Dus er staat ook vaak, er is een gerucht dat iemand iets heeft gestolen, dus dan komt hij. Of dan komt een handlanger en die gaat het onderzoeken. En dus één, ik denk het kleinste, meest frappante voorbeeld is dat iemands huisgenoten vinden een pot mosterd. En zeggen dan, waar komt die pot mosterd vandaan? Die was er eerst nog niet. En een van die andere huisgenoten zegt, ja nee, die heb ik gestolen. En die zegt dan, nee, je moet dat onmiddellijk gaan terugbrengen. En die regelen ook dat die boete betaald wordt. Dus dat het soort van met een sisser afloopt. Maar dus, als je al van een... Misschien was het een hele grote pot mosterd. Ja, maar toch. Het is een pot mosterd. Dus dan zie je ook dus dat mensen echt heel weinig hebben. Dus ja, dat zoiets al heel erg opvalt. Van, hoe kom je daaraan? Hoe zit dat nou?
Ja.
Maar dat zijn dus kleinere stukjes. Dus daar heb ik ook een paar honderd van. Om een soort van beeld te krijgen. Van ja, wat wordt er nou gestolen? En daar zie je dus heel mooi dat het heel erg uitmaakt hoe je in de wat voor sociaal netwerk je hebt.
Ja.
Omdat de een... en daar is eigenlijk een woord, en dat heb ik ook in het boek best wel uitgebreid besproken, het woord faam. Dus dat is in het Nederlands en in het Engels fame, dus ja, roem. Maar daar betekent het, of in het oud-Nederlands is het zowel... is het eigenlijk je reputatie. Dus je kan een goede faam hebben. En dan en dat merk je echt, dus dat staat er ook vaak. Deze persoon heeft iets gestolen. Bijvoorbeeld een oude man heeft iets gestolen, maar hij had nog nooit eerder iets gestolen en hij is van goede faam. En,
een soort aura. Mm-hmm.
Ja, het is een soort wolk, inderdaad. Het kan ook...
Naam en faam.
Ja, ja, je naam en faam. Ja, het zit nog wel ook in onze taal. Dus als je goede faam hebt, dan kom je er vaak ietsje beter vanaf.
Mm-hmm.
Maar... Het kan ook een soort donderwolk zijn. Dus als je kwade faam hebt, dan is dat ook echt een reden inderdaad voor zo'n politiecommissaris of voor anderen om ook fanatieker te handhaven. En als, ja, dus stel die oude man met goede faam, dat is een voorbeeldje, want die steelt een jas, wat echt dan een heel grote diefstal is, maar hij heeft goede faam, dus hij krijgt wel een boete. Hè. Je komt er nooit gratis vanaf. Maar,
ja.
Maar er tegenover zijn bijvoorbeeld een zwangere vrouw die tot kwade faam stond. Ook waarschijnlijk buiten huwelijk zwanger geworden. Die bedelt bij haar buren en dan neemt ze stiekem wat brandhout. En die krijgt toch ook een fikse boete. Terwijl ja, een brandhout.
Ja.
Dat is. Maar die buren, ja, die heeft waarschijnlijk zich gewoon een beetje geërgerd. Van, daar komt ze weer. En, ja. Nou ja.
Gaan we even naar de schout.
Ja.
Dacht, misschien is het een mooi moment om even te gaan luisteren naar Hanna van Bughem. Die heeft een korte column geschreven over haar eigen ervaringen als schobbejak.
Oké, Een karaf, een kopje, een menukaart, een zandzak, een banner van een strandtent. Dat zijn allemaal dingen die ik als puber met grootheidswaan buiten heb gemaakt. Was het nodig? Nee. Sneu? Absoluut. De zooi hield ik als jachttrofee in mijn eerste studentenkamer. Niet dat ik ergens tekort aan had. Het was verveling dat ze moesten compenseren. Kinderachtig, om de grenzen zo te testen. Maar niet zo erg dat ik er niet over durf te vertellen. Ik heb namelijk vooral een vraag. Wanneer treedt schaamte of spijt op? Bij diefstal. Als het telt? Als iemand je grapperij niet pikt? Of juist wanneer je zelf echt iets nodig had? Als tijdens dat spelletje met grenzen van anderen die daar niet voor niets blijken te liggen. Dan kom je erachter dat het een verwende aanname is. Dat bezit een principe kwestie is. Een fiets, een portemonnee, een shirt, een pinpas. En dan nog een keer een fiets. Dat is ooit van mij gestolen. Dat ik weet, althans. Mijn grootste verlies was tijd. Maar juist wat ik kreeg bleef mij bij. Ik weet hoe het is als er geen oog voor jouw afhankelijkheid is. Toch heb ik minder aan mijn strandtentbanner gehad dan de Duitse zakkenroller aan mijn portemonnee met daarin mijn identificatiebewijs. Zo'n buit is daadwerkelijk de moeite waard en er is daadwerkelijk risico aan verbonden. In de wachtrij bij het Duitse politiebureau heb ik er goed over nagedacht. En ik heb besloten dat het nodig was. Dat die zakkenroller slechter af is dan ik. Dit is mijn aflaat, want ik pikte alleen voor de lol. En dat is toch wel een stuk gênanter.
Ja, stelen voor de lol. Dat zal er waarschijnlijk weinig bij zijn geweest. Of denk je dat ook nog?
Nou, ik moest wel denken. Ja, ik vond het heel erg leuk om te horen. En ook ergens heel herkenbaar. Ik ken inderdaad ook als student, zeker met veel drank op, dat er soort...
Van die verkeersborden die altijd opeens
in de keuken verschijnen. Een bierglas uit de kroeg. Ja, maar daar zit inderdaad een soort... Ah, ik een soort bravoure in. Hè? Dus je kan, je weet, ja, je durft of zo. Ja, wat dat betreft is het diefstal eigenlijk veel interessanter dan je op het eerste gezicht zou denken. Omdat het inderdaad, waarom je steelt. Het kan ook een daad van een soort verzet of het is sociaal eigenlijk. Het kan eigenlijk echt van alles zijn. Ja. En ik denk inderdaad, verreweg de meeste van de dieven die ik zitten. Zitten stelen omdat ze niet zitten op een of andere manier in het nauw. Niet zozeer dat ze anders direct van de honger zouden omkomen. Maar dat zie je natuurlijk misschien ook wel bij mensen die nu een heel erg onzeker bestaan hebben. Dat als je niet weet waar je volgende week bent, werkt, woont, dan zijn korte termijn doelen zijn veel relevanter. Gewoon, kan je nu iets pakken waar je van kan genieten? Niet omdat die mensen immoreler zijn of dommer. En niet, maar gewoon omdat er zoveel onzekerheid is over de langere toekomst. Dan maakt dat niet uit. De repercussies zijn, ja, die neem je voor lief. Want het hier en nu is waar je gedwongen bent in te leven. Dus dat zit erin. Nu zijn er wel... Er is één, denk ik, het beste voorbeeld van een... Een dief daarvan ik denk, nou, die is wel ook met andere dingen bezig. Er is een goudsmid. En dat is echt een beetje, dat is echt de ekster onder mijn dieven. En die steelt enorm veel mooie dingen. Die werkt, hij werkt voor chique juffrouwen. Dus hij komt daar thuis en dan neemt hij dingen mee. Maar hij is vooral goed, hij heeft mooie praatjes. Dus hij zegt, oh, ik heb al... Ik ga, geef maar mee die parels. Want dan, ik weet nog, ik ga nu ergens anders heen. En daar heb ik ook nog wat. Dan maak ik een mooie ketting voor jou en dan kom ik terug. En dan komt hij nooit meer terug. Ja. En deze Hendrik heet die. En hij werkt trouwens ook. Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Want de grootste plek en ook handel in Bling, om het zo maar te zeggen, dat is de kerk. Daar vind je de mooiste dingen, de mooiste versiersels. Dus deze goudsmid maakt bijvoorbeeld allerlei...
Op dat moment nog...
Ja, ja, op dat moment. Ja, dus vanaf de 16e eeuw komt er verandering in. Maar dit is nog een moment dat echt alles... En ook bijvoorbeeld als je schilderijen van bijvoorbeeld Van Eyck. Als je ziet hoe bijvoorbeeld Maria of God eruit ziet, ze zijn volledig versierd met parels en edelstenen. En dat is het summum. Ja. Maar deze goudsmit werkt dus ook af en toe voor kerken. Maar hij heeft het ook vooral leuk met de dames. Hij heeft namelijk een minnares in Deventer. In een mette op de berg heet ze. Die woont waarschijnlijk met haar man de molenaar. En op de een of andere manier krijgen een soort verhouding. Zij krijgt veel van hem. Onder andere, wat stond er? Een gouden blafaard. Dat is een soort boek. Een soort register. Een rok. Dus ik weet niet of zij gecharmeerd was van hem. Of eigenlijk wordt omgekocht. Maar het komt in ieder geval zover dat ze samen ook op een soort reis gaan. En dan komen ze onder andere bij een bruiloft aanwaaien. En dan nemen ze onder andere een paar borden mee. En een mooie jas. En dan reizen ze door naar Leeuwarden, waar haar dochter woont. Dus zij zijn ook niet heel jong, want zij heeft kennelijk een volwassen dochter. En dan geeft ze ook een van die dingen weer aan haar. Dus deze man, dat je denkt, nou die...
Er spelen andere belangen.
Ja, er spelen andere, daar, ja. Daar zie je misschien ook inderdaad een soort... dit is misschien wel echt een kleptomaan.
Juist, ik heb een charmeur, inderdaad. Och, grappig.
Ja. Ja. Hij komt er niet goed vanaf. Mette ook niet helemaal. Of Mette, weet ik. Ik denk dus ook om de reputatie van die molenaar te beschermen. Want ze, is niet al te best voor hem ook. Is het niet zo duidelijk wat er met haar gebeurt. Maar hij wordt wel ook. Ook al deed hij het niet uit noodzaak, is de straf net zo erg. Dus onthoofding in dit geval.
Oh jee. Ja. En daar hadden we. Stipten we net al heel even aan.
Ja.
Dat dan er ook iets uit lijkt voor te komen. Dat is misschien heel moeilijk om te zeggen. Dat er toch ook een bepaalde andere manier van seksen verschillen. Dat daar toch anders naar wordt gekeken. Naar stedende vrouwen.
Ja.
En hoe je die veroordeelt.
Ja, ik vind zeg maar die veelplegers die zo die rondreizen. Zit er maar iets van 5 vrouwen bij. De rest is man. Voor die kleinere vergrijpen, dus die Brabantse politiecommissaris, daar is ongeveer 10% is vrouw. Waarom? Ja, dat blijft ook in de. Nu ook, hè? De volgens mij, wat is het? Rond de 10-15% van de veroordeelde mensen nu is maar vrouw. Ja. De rest is man. Dus daar, dat is een enorme discussie. Een
stabiele factor.
Ja. Ja, het schijnt alleen dus dat in de vroegmoderne tijd, dus bijvoorbeeld in Amsterdam en zeker ook in havensteden, waar dus. He, dus mannen zijn ook onder andere dus met aan het varen. Dus er zijn veel single vrouwen. Daar zie je dat het aandeel in misdaad ook omhoog gaat. Dus eigenlijk, je zou ook misschien kunnen zeggen, een echt geëmancipeerde samenleving heeft ook in misdaad 50-50 verdeling. Dus daar zie je misschien ook inderdaad een weerslag in van dat mannen en vrouwen andere kansen hebben, andere mogelijkheden tot stelen. Ik zie ze, maar ja, het is jammer, want het is natuurlijk niet statistisch onderzoek. Ik zie ze best wel vaak betrokken bij heling. Dus bij het verkopen van gestolen goederen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld die... misschien was dat ook wel wat met de liefje van de goudsmit, waarvoor ze werd benaderd door hem. Hè? Als vrouw van de molenaar van hier, ik heb nog wat. Kan jij er iets mee? Dan mag je een deel houden, zeg maar. Zo'n soort verhouding. Maar je ziet dat vrouwen... ik vond ze dus wel heel interessant. Dus ik heb ze helemaal uitgeplozen. Ik zag dat ze best wel vaak kleren en ook garen, dus stalen. Dus dan zie je misschien ook, want dat weten we ook uit allerlei anders, meer sociaal-economisch onderzoek. Vrouwen werken wel. Werken ook onder andere, zijn heel actief in de textielnijverheid, textielambachten. Dus dat soort glimpen zie je dan ook wel weer terug.
Ja. En die opsporing praktijk, dat leek me ook leuk om daar nog even naar te kijken. Er is op een gegeven moment, je schrijft net ook dat er dus ook een soort samenwerkingen zijn tussen steden. Als het echt gaat over hele beruchte bendes.
Mm-hmm.
Daar is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. De bende van Knijp. Heet die toch?
Ja.
En dat was echt een romantisch beeld van een bende met een geheime namen en tekens. En...
Want Knijp is inderdaad... Kijk, als je als iemand een pot Monster heeft gestolen en vervolgens... Ja. Hè, want veel dieven ook, als ze weten dat ze gepakt zijn... of als ze weten dat hè, de roddels, de reputatie gaat... Ja. als de donderwolk begint groot te worden, dan gaan ze. En om... Het kost nogal veel geld om met een bode en om dat af. Dus dat doen ze niet als het niet waard is. Maar wanneer het wel waard is, is het inderdaad bij bendes en bij rovers. Ze zijn daar ontzettend bang voor. Bijna, eigenlijk, ik vond het een beetje vergelijkbaar manier waarop wij bang zijn voor terrorisme. Dus het is zo'n. De kans statistisch dat je doodgaat aan een terroristische aanval is ongelooflijk klein. Maar het doet enorm veel met de samenleving. En zo zit het ook met die bendes. Omdat mensen zijn afhankelijk van handel en van kwetsbaarheid. Dus de bende van Knijp. Daar wordt jacht op gemaakt. Dus daar kon ik. Hoe ik hem tegenkwam, is dat bij Deventer in de buurt wordt een van zijn handlangers wordt gearresteerd. En die handlanger heeft ook alweer heeft meerdere bijnamen. Die heet Vogelzang en Belzeboeg. Dus Belzeboeg, oh. Dat is een andere naam voor de duivel. En dus Vogelzang, ja, misschien floot hij. Misschien zat ik een soort middeleeuwse ironie van een soort vederlichte naam voor een best wel enge boef. En die vertelt onder dwang. Dus gaat het niet zo erg over de spullen, maar wel over de personen, omdat die nog op vrije voeten zijn. En die vertelt over deze bende. En hij komt daarbij en hij moet dan. Hij komt op audiëntie bij de leider, die heet Knijp. Dat kan van alles betekenen. Ja, een soort afknijpen of zo. Dat soort associaties. En die houdt onder andere... Die steeds op andere plekken. En hij zit vaak in herbergen. En als hij in herberg is, dan schrijft hij een geheim teken op de deur. Waarschijnlijk met houtskool. Om te weten... Dus dan weten die mensen bij welke deur ze moeten aankloppen. En die handlanger vertelt Belzebub van. En dan wist hij het daarna weer uit. En hij mag meedoen. Maar dan moet hij wel een eed zweren. De eed van de moordbranders. En wow. Moordbranders zijn... Moordbranders is eigenlijk... Dat klinkt heel dramatisch voor, maar dat is de oud-Nederlandse categorie voor brandstichting. Dus dit zijn mensen die stelen, maar die zijn vooral ook in te huren voor het vuile werk. Een beetje als huurling ook. Dus hier kom je in een soort grijs gebied van mensen die je ook... Als er oorlog is, dan zijn dit ook degene die... kan betalen om mee te doen, om mee te vechten.
Ja, maar ze zijn dus ook heel moeilijk om te controleren. En het is eigenlijk een heel rogue band. Dus,
ja. En dus deze, en hij doet hem mee, maar hij is ook... en ze krijgen vaak dan, een heel klein beetje geld vooraf. En dan moeten ze een soort opdracht doen. Onder andere een brandstichting. Maar er zijn meerdere keren, het is ook een heel vage opsomming. Maar het wordt duidelijk dat er ook één of twee keren dat ze gewoon dat voorschot opdrinken. En dan doen ze het gewoon niet. Dus dan, maar je ziet dus ook, dat is fantastisch. Bijvoorbeeld, ja, ze moeten onder andere brandstichten in Bocholt. Dat ligt bij de Duitse grens. Dat lukt niet. Dus ze maken de lonten. En het is ook niet echt een stad met z'n vijf in brand. Ja, ik vraag me ook af hoe ze dat überhaupt gingen doen. Of wat je daar precies bij voor
misschien
moet
ook stellen. Al wat gedronken.
Maar, ja. Maar dan zeggen ze, dat moet je doen. Dan moet je daarna naar Osnabrück. Dus dan zie je, dat ze gaan door enorme, vrij grote afstanden. En eigenlijk dat hele gebied, dat Rijngebied en nog verder buiten. Om dat te doen. En het grappige, of het fascinerende is dus ook, dus omdat het dus gaat om een bende, is dat er persoonsbeschrijvingen in staan. Dus dat is misschien wel leuk om voor te lezen. Want hij wordt dus gevraagd van, oké, met wie was je dan en wie zijn dat? En dan gebruikt hij dus vooral kleding. Dus dan zie je dus dat mensen maar één kledingstuk hebben. Want dat is echt heel normaal om te zeggen, oké, deze persoon draagt een blauwe jas. En hij en ze missen ook vaak bijvoorbeeld vingers of zelfs... oren. En dat is dus vaak een lijfstraf. Dus dan zijn ze al eerder een keer... Dus dan zie je dus ook hoe die lijfstraffen werken. Dat is dus markering. Dus dan is je reputatie eigenlijk van tevoren al naar de knoppen. Ja. Als je een ledemaat mist. En natuurlijk vechten en een zwaar leven. Maar wat hij ook gebruikt is veel is baarddracht. Dus misschien een heel klein stukje. Er zijn beschrijvingen dus van die bende. Suster Jan. Ze hebben ook allemaal bijnamen. Was lang en hij droeg geen baard. Jan van Tricht was een oude gedrongen man met een grote zwarte baard. Zwartje van Münster was een kleine knecht met zwart afgeschoren haar. Treur niet, ook een hele goede bijnaam, had een korte zwarte baard en afgesneden haar. En Smal van Aken was een jonge knecht zonder baard met lang rood haar. Dus, en een andere met wie ze, ja, een soort herberg waar ze vaak komen, dus van een man met een vaal paard die twee vingers aan zijn rechterhand miste. Dus nou ja, het is ook een beetje voor die politiemensen, ga er maar aan staan om zo mensen te vinden. Ja. En dat is een heel groot gebied. Maar het lukt uiteindelijk wel, want die knijp wordt uiteindelijk in Münster wordt die, gearresteerd. En er is ook nog iemand in Roermond die ook over hem vertelt. En dit kon ik vinden, want dit was echt... dus omdat al die correspondentie is... Dit speelt rond de jaren 1540. En dan is net Gelderland is deel geworden van de Habsburgse staat. Dus dat betekent dat er opeens... het Hof van Gelre noemen ze dat. Dus dat is een nieuw bestuurlijk orgaan. Die hebben heel veel correspondentie bewaard. En dat heeft het Gelders Archief, waarvoor dank, doorzoeken. Dus ik heb op Kneep kunnen zoeken in de database. En toen vond ik dus nog een heel aantal brieven. Onder andere uit Münster. En dan zie je dus dat ze zelfs om deze knijp... Want dit is dus een dit is verreweg soort van de grootste gangster in mijn boek. De rest is allemaal...
Dit is echt een andere orde. Is
En dan zie je dus ook echt dat ze echt kosten nog moeite sparen. Dan gaan brieven heen en weer. En ook dus verdachten, die worden inderdaad van Roermond naar Bocholt, naar Münster gebracht om ze met elkaar te confronteren.
En dit lijkt me ook een interessante plek waar boven- en onderwereld elkaar raken. Als zij worden ingehuurd door mensen.
Ja, want inderdaad, hier wordt wel heel erg de suggestie gewekt. Dit is uitschot. Die zijn rogue, inderdaad. Dus die zijn niet... die werken niet in opdracht. Je ziet het ook op... Ik heb wel een heel aantal voorbeelden inderdaad van die bendes. En soms... En dan staat er inderdaad... Als ze veroordeeld worden, staat er altijd bij... Ze werken niet in opdracht. Want anders mag je dus... En die arme boeren... als ze in opdracht werken, dan mogen ze gewoon confisceren. Dan mogen ze gewoon naar de eerste, de beste boer zeggen... Wij werken voor de graaf... wij gaan oorlog voeren. Dus wij hebben... We gaan hier overnachten en wij nemen... En we moeten wat eten. Dus je ziet dat ze... maar dit is inderdaad... Dit is dus geen... Het is deels een onderwereld, maar... Ja, de onderwereld bestaat niet. En ik denk ook in Nederland en ook... er zijn altijd veel meer connecties. En ook hier zie je inderdaad... Deze mensen werken ook met... ook mensen, een beetje aan lager wal geraakte edelen. Die ook, ook van alles doen. Wat dat betreft, ik kreeg ook laatste vraag van... vind je ook ridders en andere soort van hoge edelen? Ja, dat is ook een beetje zoals nu, de white collar en de blue collar crime. Mm-hmm. Die edelen zijn elkaar voortdurend aan het beroven. Maar die worden niet op deze manier veroordeeld. Ja. Maar het is niet zo dat elites niet stelen.
Ja. Je moet denken aan die... Aan Prigozhin en zijn roversbende. Hoe heet die? De Wagnergroep. Ook zo'n soort van...
Precies. Ja. Maar dat zit toch ook heel erg verbonden tussen... Dus er lopen allerlei dwarsverbanden, zeg maar. Ja, ook van boven naar beneden, inderdaad. Ja. Ja.
Die... met wie het ook niet heel goed afliep uiteindelijk, trouwens. Nee. We gaan dan richting het einde langzamerhand. Wat jij?
Jammer.
Ik vind het ook heel jammer. je hint al even op de moordbranden, zoals je dat noemt. Want dat is waar je volgende blik naar gaat.
Ja, of in ieder geval, ik heb een onderzoeksbeurs gekregen voor een beetje ander onderwerp, namelijk brand. Brand en samenleving of brand en ontwikkeling. En daar zit inderdaad één... dat gaat ook over stadsbranden en ongelukken... en hoe ga je als samenleving om met risico. Mm-hmm. En ook, er zit ook weer die kwetsbaarheid van... je hebt niet veel spullen, dus het is echt heel vervelend... als alles per ongeluk in de hens vliegt.
Ja.
Maar ik kwam er dus ook wel achter dat... juist de reden dat mensen zo bang zijn verbrand... is ook omdat het dus als wapen wordt gebruikt. Dus daar zit inderdaad... wat dat betreft komt de bende van Knijp, denk ik, ook in mijn... Dit wordt een academisch Engels boek, maar die moet er toch even in. Omdat deze...
The Gang of Knijp. Ja.
Wat is toch? Precies. Maar daar, dat zal inderdaad dus het volgende zijn waarover ik...
Dat is eigenlijk gewoon een soort aanslag. Eigenlijk de middeleeuwse vorm van een aanslag plegen is. Iets in de hand zetten. Maar eigenlijk de enige manier om het te doen.
Ja, en tegelijkertijd is de manier om een oorlog te winnen is ook gewoon... ze gaan nog wel met z'n allen met ridders. En ook dus veel meer... dat is heel veel overgeschreven over de... Hoe zeg je dat? Military revolutions, huurlingen. Maar hoe je echt wint is ook gewoon dingen kapot maken. En daar is in brand gesticht.
Triomf van de verschroeide aarde.
Ja, dat is jammer genoeg wel wat er heel erg veel gebeurde.
Ja, ik zit nu... Mama, ben jij... Jij zegt, het is jammer, wilde jij nog iets vragen?
Nou, ik ben nu wel benieuwd. Dat nieuwe boek, wat wordt dan je invalshoek precies? Het wordt een verkenning van het vuur als
Nee, het wordt eigenlijk risico. Dus wat deden steden of eigenlijk allerlei soorten samenlevingen om brand als risico in te perken? Dus maar, dat gaat van het dagelijkse, want je hebt vuur nodig. Elke dag, voor alles. Want er is nog geen elektriciteit. Dus je ziet dat er een enorme systeem is, waarin de emmer. Dus het wordt eigenlijk een geschiedenis van de brandemmer.
Wow.
Maar het gaat eigenlijk ook om de bredere vraag van wat, als je als samenleving een risico ziet, van wanneer lukt het er nou om er iets aan te doen en wanneer lukt dat niet?
Er wordt een heel verhaal verteld van een Nederlandse centralisatie door gedeelde strijd tegen het water. Bestaat er ook zoiets met, met
dus,
vuur?
Dus we zijn echt heel erg... Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar water. Inderdaad, een soort poldermodel. Ik denk dat vuur misschien nog wel een veel grotere reden is geweest. Maar dat is natuurlijk nu niet meer relevant. Dus daarom zijn we het eigenlijk een beetje vergeten geschiedenis van vuur. Want het feit dat we meer met steen zijn gaan bouwen, dat is eigenlijk heel actief. Met echt subsidies voor daken aan toe. Vanaf de 14e eeuw is dat gestimuleerd. En meestal is dat eigenlijk heel goed gegaan. En sommige steden zijn ook eigenlijk... Is dat niet gelukt? Of er zijn ook eigenlijk wel na een brand... Brielen, heb ik ontdekt, is eigenlijk voordat de Geuzen het innamen, want daar is het beroemd van geworden, was het echt al een heel treurig stadje waarvan de helft was afgebrand. Dus wat dat betreft, daar zit ook een nieuw verhaal over Brielen.
Oorlogspropaganda die wij
voort
hebben gekregen.
Ja. Maar ja, daar wilde eigenlijk al niemand meer wonen. Dus daar ben ik nog een beetje aan het zoeken inderdaad. Wat precies de invalshoek, maar dat brand en brandensaamhorigheid, daar zit een verhaal in wat we eigenlijk een beetje vergeten zijn. Ja.
Want hoe zou je deze vorm van geschiedkunde, van kunde, hoe zou je dat, is dat nou heel typisch om op die manier naar de middeleeuwen te kijken? Ik kan me de bronnen zijn zo beperkt, maar dit zijn zulke extreem... microgeschiedenis.
Ja,
je dat ook wel, toch?
Ik vind het. Ik denk. Het is een soort samenkomst van. Een soort bronnen, wat me door. Tot een, denk ik, een soort. Inderdaad, enigszins nieuw of anders manier van met die bronnen omgaan. Dus ik wil ook niet zeggen, want ik heb dat helemaal zelf verzonnen. Maar het is inderdaad. Door die weg in te slaan en dat verder te verkennen. Ja, het is microgeschiedenis, maar inderdaad niet één persoon. Want ja. Ik heb maar één. Daarvoor heb je niet genoeg per persoon. Dus het is een soort van geschiedenis van een groep, maar wel met heel veel oog voor denk ik, en dat is ook wel bijzonder, niet alleen de mens, maar ook de verhouding tussen mens en ding. En mens en omgeving. Dus daar zit iets nieuws. Wat dat betreft denk ik dat een van de belangrijkste dingen is. En ook wel inspirerend voor mij nu. Dus hoe we met elkaar omgaan wordt gewoon heel erg beïnvloed over door de spullen die we hebben, door de manier waarop we mensen omgeving en met de rijkdom van wat de natuur en onze spullen bieden.
Ja, en de waarde, de hele concrete waarde die de mok die ik uit mijn koffie heb gedronken kan hebben. En nu is dat inderdaad gewoon zomaar als iets stuk valt, denk ik, ach.
Ja.
Ik niet hoor.
Ja, nee.
Dit
is een hele mooie.
Ja, precies. Nee, ja. Dus je ziet, we zien dat nog wel. Ja. Maar om dat voor alles te hebben of om dat, en ook om dat te relateren aan hoe we met elkaar omgaan, dat speelt voor ons nu ook nog een rol, maar op zo'n andere manier. En dat vind ik ergens heel mooi en inspirerend. Dus om, om dat te onderzoeken voor een samenleving waarin dat totaal anders was. En dat geeft ook wel perspectief van oké, het is dus niet altijd zo geweest. En ja. Het heeft nog steeds invloed. Ik denk dat we nu onze wegwerpmaatschappij en de manier waarop wij eigenlijk zo achterloos met spullen omgaan, echt ten koste van heel veel van de natuur, maar ook van de mensen die spullen voor ons maken, dat kan en moet misschien ook wel anders. Dus wat dat betreft, daar zit wel ook een soort van relevantie voor mij.
Ja, mooi. Dank je. Dan heb ik tot slot mijn traditionele slotvraag. En dat is, wat weet je zeker en kun je niet bewijzen?
Oh, ik heb hier verschrikkelijk over nagedacht. En ik kwam erachter. Eigenlijk waar we het net over hadden. Dat de verhouding met spullen ons echt heel erg beïnvloed. En dat is denk ik heel moeilijk te bewijzen of echt om hard te maken voor harde wetenschap. Aan de andere kant merkte ik, toen ik over deze vraag nadenk, dat ik inderdaad een historicus ben die niet zozeer alle geschiedenis is maar een verhaal. Want dat merk ik ook bij mijn studenten. Dat is niet wat ik zo meegeef. Aan de andere kant is het wel, geschiedenis is een verhaal voor de levenden wat we over de doden vertellen. En wat dat betreft is het geschiedenis is ook voor de levenden. Het is voor nu. En dus het bewijs in de zin van, ik zou natuurlijk heel graag willen teleporteren en daar rondlopen. Maar het bewijs is in die zin ook vooral het gedegen, dus iets vertellen wat belangrijk is voor nu en niet zozeer iets bewijzen. Want ook dat verandert dus. En dat is oké.
Ja.
Het hoeft niet voor altijd vast te staan, het bewijs.
Dankjewel. Lieve luisteraars, de gast was bij ons vandaag Janne Komans. Heel erg bedankt voor je komst.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ook wil ik graag Momo Schaap bedanken voor mijn sidekick zijn. En dan natuurlijk Sita Bouwman achter de techniektafel. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur ons dan gerust een berichtje via onze social media of een mail naar redactie@radiosammerdam.nl. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kun je hem nog terugluisteren of veelvuldig delen. Volgende week, dezelfde tijd, weten we wie er dan...
Het is nog een verrassing.
Dat is nog een verrassing. Heel leuk. Dan wens ik u nog een zalig Pasen. Mijn naam is Sap Simons. En nog een fijne dag.